Goedemorgen allemaal. Goed u weer te zien. Ik wil graag naar Micha toe gaan. Een van de zogenaamde kleine profeten uit het Oude Testament. Micha. Na Jona. Vindt u Micha. En ik wil vanmorgen een inleiding over Micha doen en u vertellen wie hij was en wat hij in grote lijnen heeft gezegd en wat zijn onderwerp is. En lezen daartoe Micha 1, vers 1 tot 9 en een paar versen uit hoofdstuk 3. Proeven een klein beetje wat Micha te zeggen heeft. Dus Micha hoofdstuk 1. Vanaf vers 1 tot en met vers 9. En dan springen we door naar hoofdstuk 3, vers 5. Daar lezen we de woorden van de Heere God als volgt. Het woord van de Heere, dat kwam tot Micha uit Moreshet. In de dagen van Jotam, Achas en Jehizkia. De koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. En dat moet in een periode geweest zijn van 750 voor Christus tot ongeveer 686 voor Christus. Want toen regeerden die drie koningen die daar genoemd zijn. Luister, volken allemaal. Sla er acht op aarde met al wat u bevat en laat de Heere, Heere, getuige tegen u zijn, de Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats, hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. De bergen smelten onder hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur. Als water dat langs een helling vloeit. Dit alles is om de overtreding van Jacob en om de zonde van het huis van Israël. Wat is de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria? En wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? Daarom maak ik van Samaria een puinhoop in het veld, een plek voor de planten van een wijngaard. Ik stort haar steen in het dal en haar fundamenten leg ik bloot. En alle beelden worden verbrijzeld. En alle hoerenloon wordt met vuur verbrand. Van alle afgoden maak ik een woestenij. Want met hoerenloon heeft zij ze bijeengebracht. En tot hoerenloon keren ze terug. Hierover zal ik rouw bedrijven en weeklagen. Zal ik berooid en naakt mijn weg gaan. Zal ik huilen als de jakhalzen en klaaglied roepen als de struisvogels. Want zijn wond is ongeneeslijk, want zij reikt tot aan Juda. Zij raakt tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jeruzalem. En dan door naar hoofdstuk 3. Vanaf vers 5. Hoofdstuk 3, vers 5. Zo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk misleiden. Die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht voor u worden zonder visioen. Het zal duister worden voor u zonder waarzeggerij. De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden. De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte, zullen alle hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God. Ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jacob, en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht, en al wat recht is verdraaien. Die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht. Hun hoofden spreken er recht voor geschenken en hun priesters onderwijzen voor loon. Hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En nog steunen zij op de Heer en zeggen, is de Heer niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogten in het woud. Tot zover. Vier jaar geleden, tijdens de Olympische Spelen in Londen, heeft de coach van de Nederlandse judoploeg, Cor van der Geest, onder andere gezegd, Nederland is een decadent land aan het worden. Nederlanders hebben zin in een feestje en daar is blijkbaar de sport voor nodig. Decadent. Dat kun je Israël en Juda ook noemen ten tijde van het optreden van Micha. Decadent betekent in verval verkerend. Zonder innerlijke en morele kracht. Slap geworden door te veel luxe. Verdorven, ontaard en met name een gebrek aan echte levenslust. Een overdreven zucht naar genot. Niet meer zonder kunnen. En dat overal in zoeken. Decadent. En nu 4 jaar later is dat nog weer veel erger geworden. We zien dat om ons heen. We horen erover spreken. We zien mensen daarin opgaan en daaraan ten onder gaan. Ten tijde van Micha speelde exact hetzelfde. Het was een tijd van veel welvaart, maar van geestelijke armoede, terwijl ze dat niet zagen. Ze dachten, de Heer in ons midden, ja, heeft hij toch beloofd. Dus we hoeven niet bang te zijn. Ook niet als we erop losleven. Israël en Juda waren decadent, rot tot op het bot. Er was helemaal niets meer aan te redden. Daarom moest de profeet ook het oordeel aankondigen. Micha. Zijn naam betekent wie is gelijk aan de Heere. Niet zozeer een vraag, maar meer een soort uitroep. Wie is gelijk aan de Heere? Dat ze voor de afgoden kiezen, was voor God een klap in zijn gezicht. Dat ze hen verkozen boven hem, is voor hem onverteerbaar en onvoorstelbaar. Want wie is er nu gelijk aan de Heere? Hij is de enige en waarachtige God. Micha, zijn naam was al een boodschap in zichzelf. En hij spreekt ten diepste over Gods goede tierenheid. Hoe geweldig goed God is. Maar Gods goede tierenheid staat nooit los van zijn andere eigenschappen als heiligheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en al die andere dingen. Ik heb al meer hier gezegd, toen we andere profeten behandelden, God is een volmaakt God, een volledig God. In hem zijn alle eigenschappen altijd volledig aanwezig en volledig actief. Ook al varen we de ene eigenschap op een gegeven moment eerder als de andere. In zijn goede tierenheid is ook veel gestrengheid. Ik wil dat straks verder gaan uitleggen. Dat is ons thema van vanmorgen. We leven dan tijdens een profetie van Micha rond 740, 700 voor de geboorte van de Heer Jezus. Dat is de tijd ongeveer van zijn optreden. Materiële voorspoed, en afgodendienst zijn kenmerkend. Dat is aan de orde van de dag. Samaria, de hoofdplaats van de 10 stammen, en Jeruzalem, de hoofdplaats van de 2 stammen, zijn afgodensteden geworden waar geofferd wordt aan de Moloch, de Baal en al die andere afgoden. God is, ja, echt boos. Zo wordt Micha vaak voorgesteld als een leidende profeet en getekend. Hij had het maar zwaar om deze boodschap van God te brengen aan een volk. Maar het moest en het zou gebeuren omdat God dat ook wilde. Dat lag op zijn hart. En Micha wilde daarvoor ook gebruikt worden. Nou, de profetie van Micha, God zal oordelen, maar vergeving wordt aangeboden. Dat is nooit weg uit de profetie van Micha. Meestal worden maar 2 gedeeltes uit Micha genoemd. Uit Micha 6 en 7 over de zwaarden die omgesmeed worden tot ploegen. Zoals ook bij de VN in New York die tekst staat, die ze hun eigen hebben gemaakt, maar volkomen natuurlijk uit zijn context hebben gerukt en eigenlijk misbruiken. En de tekst van je weet toch wat goed is, rechtvaardigheid te doen, die tekst van het Micha-project, maar voor de rest wordt Micha nauwelijks of niet gelezen. Even een korte indeling, de aanstaande, het oordeel wordt benoemd in de eerste hoofdstukken wat we gelezen hebben. De latere zegen wordt gelijk beloofd in Micha 4 tot 5 en de tegenwoordige ommekeer wordt bepleit in Micha 6 en 7. Dat is even een overzicht van de hele profetie. Maar nu wil ik in de inleiding even verder ingaan over Gods goede tierenheid en over de aanvulling van zijn goede tierenheid, dat is zijn gestrengheid. Als Paulus spreekt over de toekomst die Israël nog heeft in Romeinen 9 tot en met 11, dan noemt hij die twee woorden direct bij elkaar. In Matteüs 11, vers 22a. Ik wil het even met u lezen. Sorry, Romeinen, ja. Romeinen 11. Als hij spreekt over Gods geweldige goedheid en genade, dat hij ons als heidenen ook een kans geeft om tot hem te komen. Israël heeft de Heer Jezus Christus als Messias verworpen, als volk althans, enkelingen niet, maar als volk toch wel. En nu is het heil naar de heidenen gekomen. God zij dank. Hij had ons gelukkig toch niet vergeten. Israël was trouwens een springplank naar de wereld. Is het altijd geweest en zal het ook straks weer worden. En dan spreekt hij zowel over Gods goedheid als zijn gestrengheid. Vers 22. Een paar versen daarvoor willen we lezen. Dan spreekt hij over de wortel en de takken. Dat Israël is afgehouden als tak van de olijf. En dat wij als heidenen gemeente zijn toegevoegd, aangevoegd, aangesloten op die tak. En dan zegt hij dit, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt in vers 19. Dat is waar, door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof, vers 20. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult u ook afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Met andere woorden, dat is geen prestatie van onszelf. Dat zegt het woord genade en goedertierenheid natuurlijk ook ten diepste al. Dat is een werk van God geweest. En Gods werk, daarvoor moet hij geprezen worden en gedankt worden. En valt geen roem aan onze kant bij hem in te leveren. Geen zins. Nu, het zijn eigenlijk twee elkaar aanvullende eigenschappen van Gods karakter. God is het altijd tezamen, allebei, alleen voor de ene is zijn goede tierenheid belangrijk in de eerste plaats, maar blijft zijn gestrengheid niet achter. En voor de ander is zijn gestrengheid staat voorop en komt zijn goede tierenheid daarachter aan. Dat is wat God voortdurend doet. Goedheid, goede tierenheid, bruikbaarheid, vriendelijkheid, goed, excellent van karakter. Het komt heel wat keer in het Nieuwe Testament voor, dat laten we even rusten. Dat is zijn goedheid. En zijn gestrengheid is fermheid. Dat is zijn beslistheid, zijn onbuigzaamheid. Dat is hij tegelijkertijd. Want wat is het gevaar als iemand goed is? Alleen maar goed. Als je goed bent naar mensen toe, gaan ze gemakkelijk misbruik van je maken. Toch? Dat is zo. Als je altijd alleen maar je goede, de wat zachtere kant laat merken, je vriendelijkheid en je bruikbaarheid, hoewel dat ook wel vaak weer indruk maakt, want dat zie je niet veel meer op deze wereld, vriendelijkheid en goedheid. Maar dan moet je heel erg oppassen dat ze geen misbruik van je maken, want ze denken dan dat je een softie bent, zwak bent. Nu, dat hoef je bij de Heere God echt niet te denken, maar toch kan dat in mensenharten opkomen. Dat mensen ook misbruik gaan maken van Gods goedheid. En dat deed Israël, dat deed Juda. Die dachten, God strijkt wel met zijn hand over zijn hart. Nee dus. Want hij is niet alleen goede tierenheid en goed, hij is ook gestrengheid. Hij is ferm, hij is beslist, hij is onbuigzaam. Dat is hij allebei tegelijkertijd. Wij onderscheiden het even, opdat we het zouden begrijpen, opdat we het zouden verstaan, opdat we het zouden leren, opdat we het een plek zouden geven. Maar hij is het allebei tegelijkertijd. Altijd. En dat is voor ons vreemd, want een mens kan maar één ding tegelijk zijn. Wij kunnen die vermenging, dat tegelijkertijd, eigenlijk maar moeilijk in praktijk brengen, omdat wij zo beperkt zijn, want wij zijn niet volmaakt. Wij zijn onvolmaakte wezens. Die dan het een kunnen zien en dan het ander. En als we dan streng zijn, berg je dan maar. Dan zijn we het ook echt helemaal. Bij wijze van spreken. Dan kruipt iedereen in elkaar van angst. Dat is bij God niet zo, want zijn goedheid komt direct na en achter zijn gestrengheid. En dat is heerlijk dat God zo evenwichtig en goed is. Ik wil naar Johannes 8 gaan, want daar staat een prachtig voorbeeld van hoe de Heer Jezus dat toont in zijn gedrag naar mensen toe. Johannes 8, geschiedenis van de overspelige vrouw. En dat is de achtergrondinformatie die we nodig hebben om de profeet Micha en zijn profetie heel goed te begrijpen en te verstaan. Want anders zouden we de uitspraken van Micha niet juist plaatsen. Want in hem spreekt God, de Heere God. We kennen de geschiedenis, maar ik lees hem nog even, want het zijn maar 11 verzen. Jezus ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. Al het volk kwam naar hem toe en ging zitten en onderwezen. Dat was een vast gegeven dat de Heer Jezus onderwees in de tempel. Het huis van God. Daar moest Gods stem klinken. Daar moest Gods onderwijs gegeven worden. De profeten deden dat niet meer. De priesters deden dat niet meer. Tenminste niet de manier waarop God het wilde. Nog in de tijd van Micha. Nog in de tijd van de Heer Jezus. En dat woord van God is nodig voor het volk. Om God te leren kennen. En om zichzelf te leren kennen. En om gevoed te worden. Geestelijke voeding te ontvangen. Want als je geen goede voeding ontvangt, dan ga je ziek worden. Dan ga je je hulp zoeken bij wat dan ook. En de schriftgeleerden en fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Alleen de vrouw. Dat is ook al kenmerkend. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. En daar heb je de gestrengheid van de fariseeën die er alleen nog maar was. U dan, wat zegt u? Dat was een hele goede vraag natuurlijk. Want de Heer Jezus die pretendeerde Gods zoon te zijn en het woord van God bracht, kon hij tegen de wet van Mozes ingaan? Nee, natuurlijk niet. Dat kon hij op zich natuurlijk niet. En dit zeiden zij om hem te verzoeken. Hun hart was niet recht, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte, schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij, schreef in de aarde. En toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers? Zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Nu, schriftgeleerden en fariseeën, dat waren wetgeleerden. Ze kenden de wet uit hun hoofd, bij wijze van spreken. Alle wetjes en geboden tot in detail. Maar een grote fout was dat zij dat zagen als een weg tot verlossing, als een weg tot heil, als een weg tot uitkomst, waartoe het nooit gegeven was door de Heere God. Zij hadden een verkeerde kijk op de wet en op de schrift. Maar hen daarvan overtuigen zou niet lukken. Dat was ingebakken. Zij dachten door hun eigen gerechtigheid wel bij God te kunnen verschijnen. En hun verlossing te kunnen verdienen. Dan is daar de gestrengheid van God in de eerste plaats om hen daarvan af te brengen. Hen te bestraffen. Nu, deze vrouw is een zondares. Heel duidelijk. Zij heeft niks om op te beroemen. Zij heeft geen eigen gerechtigheid. Zij heeft alleen maar ongerechtigheid. En degene die alleen maar ongerechtigheid kent tegenover hen, is de Heere God en de Heer Jezus in de eerste plaats goed. Hij toont hen zijn goedertierenheid. Zijn vergevingsgezindheid. Zijn offer. Maar zijn gestrengheid blijft niet uit. Want wat zegt hij tegen haar? Ik veroordeel je niet. Zijn goedheid ten volle uit. Maar ga heen en zondig niet meer. Hij is ook streng. Hij wijst haar daarin terecht. Nu, daarin zie je dat de Heer Jezus Christus God geopenbaard is in het vlees. Hij zei niks en toen hij wat zei, dropen ze allemaal af. Ze werden ontdekt in hun geweten overtuigd zijnde, staat erbij. Letterlijk. In hun geweten overtuigd zijnde, bij de oudste beginnende en dan de laatste, dropen allemaal af. Want ten diepste in hun hart wisten ze toch best wel dat zij niet zonder zonde waren. En daarom vroeg de Heer Jezus dat natuurlijk aan hen. Degene die bij jullie zonder zonde is, laat die maar beginnen. Streng en toch ook goed om hen terug te werpen op hemzelf en op de Heere God. Van wie zij de redding moeten verwachten. Hun eigen gerechtigheid was niet voldoende, onvoldoende. Dat is de u en de mijne ook niet. Ook niet als ik al heel lang christen ben en wij misschien gaan denken dat wij toch wel enigszins in een beter blaadje staan dan al de heidenen die aan God voorbij gaan. Nee dus. Want Jesaja 64:6, die prachtige tekst, zegt: dat onze eigen gerechtigheden zijn als een, wat? Als een bezoedeld kleed. Onaanvaardbaar voor God. Hij kan er niks mee en hij doet er niks mee. Mijn kleed van gerechtigheid moet en kan alleen maar bestaan uit wiens gerechtigheid? Die van Jezus Christus. Voor de 100%. Met minder kan God niet toe. Hij kan niks met mijn goede daden. Die zijn voor hem 0,0 waard. Goed om dat te beseffen. We zijn volkomen afhankelijk van Gods goede tierenheid en genade in hem. En gelukkig is daar zijn gestrengheid. Mozes bracht de wet, zegt Johannes 1. De wet om wat te doen? Om ons aan onszelf te ontdekken, want wet doet zonde kennen. Niet meer, maar ook niet minder. Ik schiet hopeloos tekort ten opzichte van Gods heilige wil. Israël was dat helemaal kwijt. Juda was dat helemaal kwijt. Micha kwam daar weer eens gelijk aan de Heere. Waarom nemen jullie toch de afgoden? Ze kunnen jullie niet helpen. Ze kunnen jullie niet redden. En als je de wet goed leest, als je het woord van God leest, dan word je ontdekt aan jezelf dat je tekortschiet op een hopeloze manier en God wel nodig hebt. Zonder hem wordt het helemaal niks. Gods goede tierenheid. Mozes bracht de wet, maar wat bracht Jezus Christus? Twee dingen staat er. Jezus Christus, vlees geworden woord, hij bracht genade en waarheid. Dat zijn eigenlijk twee bijna dezelfde dingen. Genade, zeg ik altijd, is een hand onder me. Die tilt me op, die redt me vanuit het slijk van mijn eigen verdorvenheid en ongerechtigheid. En de waarheid komt bovenop me en beschermt me, zodat ik niet langer wegloop. En mijn eigen ding doe, en mijn eigen wil doe. Maar dicht bij God blijf. Zijn genade, zijn goede tierenheid en zijn waarheid waarin zijn gestrengheid tot me komt. En me toespreekt af en toe als ik wegloop. En me waarschuwt voor de gevarenzone en voor de gassen van de wereldgelijkvormigheid die mij te pakken hebben voordat ik er zelf erg in heb. We hebben ooit thuis, vroeger in ons gezin, een keer koolmonoxide vergiftiging gehad. Gelukkig kwam iemand op tijd en belde aan. Niet dat hij dat wist natuurlijk, en dat hij dat rook, want het is niet te ruiken. Maar wij moesten buiten de kamer en gelukkig maar, daar viel ik, flauw. Vanwege de koolmonoxide die al in mijn lijf zat. En zo is de wereldgelijkvormigheid voor u en mij exact hetzelfde. Je hebt er pas erg in als je weer zuurstof inademt. Gezonde zuurstof van het woord van God. Dan merk je pas hoe ver je al heen was. Hoeveel het je beïnvloed heeft. Israël bemerkte het tiental jaren, honderdtal jaren niet. En ze werden helemaal wereldgelijkvormig, terwijl ze dachten dat ze godsdienstig waren. De tempel plat lieten en offers brachten. Hoe is het toch mogelijk? Kunnen wij onszelf zo voor de gek houden? Ja, inderdaad, dat kan. Dat kan. Als wij Gods woord niet lezen zoals God het bedoeld heeft, en het woord van God is het beste commentaar op het woord van God, niks anders. De Bijbel legt zichzelf uit. En niet wij of iemand anders of een heleboel andere boeken. De Bijbel legt zichzelf uit. Om bij de Bijbel te blijven. Om het pure woord van God puur te houden. Zodat wij niet misleid door de wereldgelijkvormigheid alsnog onszelf voor de gek houden. Nu, de tijd van Juda was een crisistijd, geestelijke lusteloosheid, afvalligheid, huichelarij. De dienst van Jahwe was alleen maar een rite geworden zonder levensverandering. Een levensvernieuwing. Het grote materiële voorspoed, wat altijd een verzoeking is, hebzucht en zelfzucht volgen dan altijd. We hebben religies geïmporteerd uit het buitenland. Ons land is ook overspoeld met het hindoeïsme en het boeddhistische gedachte, New Age. En heel veel mensen zitten er helemaal in. Reïncarnatie wordt door velen aanvaard. De evolutietheorie is ook al binnengedrongen in het christelijk geloof. En meer, en meer, en meer. De schrift wordt op alle mogelijke manieren aan de kant geschoven. Of anders geïnterpreteerd, of liberaal, of met gevoelens aan de kant gezet. Juda's profetie moest Juda tonen dat een gelovig mens rechtvaardig en heilig dient te leven. En niet zijn eigen ding doen. Overeenkomstig zijn eigen gedachten en zijn eigen wil. Dat is het gevaar van vandaag aan de dag exact nog hetzelfde. Micha, wie is gelijk aan de Heere? Als koning David in zijn voorspoed de ene strijdslag naar de andere slag wint van de Filistijnen, de Moabieten en de Ammonieten enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hij het verlangen in zijn hart krijgt om een huis voor God te bouwen. Dan zegt Nathan in de eerste plaats de profeet, doe het maar. Doe maar wat in je hart is. Maar Nathan moet terugkomen en zeggen, je bent een man van bloed. Jij mag de tempel van God niet bouwen. Je zoon zal dat doen, een man van vrede. En Salomo heeft dat later ook gedaan. En dan bidt hij een gebed. En als je het leest lopen de koude rillingen gewoon over je rug. Dan zegt hij, eigenlijk de naam van Micha gebruiken, wie is aan u gelijk, Heere? U bent de enige en de waarachtige God. Zo geweldig goed voor mij en mijn gezin. U zegt zelfs, u belooft zelfs dat het koningschap eeuwig zal blijven aan mijn geslacht. Ik ben te klein daarvoor, ik ben te nietig. En dan bezingt hij God op een aandoenlijke manier. En kort daarna komt de Satan hem verzoeken. En hij trapt erin. Wat liggen die dingen toch soms heel dicht bij elkaar, ook in u en mijn leven. Als ik een geestelijke, tussen aanhalingstekens, overwinning boek, of lever, of hoe je dat ook noemt. Dan is de Satan er als de kippen bij. Om ons op dat hoogtepunt te pakken te nemen. Want wij zijn niet goed bewapend op dat moment. Omdat we dan toch eigenlijk meer van onszelf denken dan gezond is. Dat gaat automatisch. Dat gaat vanzelf. En dan wil David het volk tellen. Hij wil precies weten hoeveel strijdbare mannen er zijn. En daar gaat hij de fout in. Aangezet door de boze. Joab, zijn leger over zich nog, dat moet u niet doen. Hij waarschuwt hem nog, maar daar gaat hij ook dwars tegen in. Soms kun je zo eigenwijs zijn als mens. Wie is gelijk aan de Heer? En dan mag ik kiezen tussen drie straffen die hij krijgt. 3 jaar de hongersnood, 3 maanden de vijanden over het land. Of 3 dagen de pest in het land. En dan zegt hij, en dan komt hij weer tot zichzelf. Laat mij maar vallen in de handen van God en niet van mensen. Want uw goedertierenheid is groot. Hij had te maken gekregen met zijn gestrengheid. Zeker. Maar hij werpt zich weer terug in Gods goedertierenheid. 3 dagen pest komen en 70.000 mensen vallen dood aan de pest. Vreselijk. Dan moet hij een offer brengen. En dan is daar de engel die tussen de hemel en de aarde staat met zijn zwaard getrokken, die hij ziet. En dan stopt het. Dan stopt het na 3 dagen. Maar als je goed leest, in heel de Bijbel door, zie je dat steeds weer opnieuw. Dat Gods goede tierenheid en zijn gestrengheid samengaan. En in u mijn leven ook moeten samengaan. Want als we dat uit elkaar trekken, dan worden we of worden bang voor God, want dat is alleen maar gestreng. Of we worden te makkelijk met God in zijn omgang en we worden te makkelijk zelf. Als we alleen maar afgaan op zijn goede tierenheid. Daarom moeten we het begrip liefde, Gods liefde, ook goed invullen. En niet alleen maar invullen zoals de tijd van vandaag het invult. Want liefde kan ook streng zijn, echte liefde althans. Micha, wie is gelijk aan de Heere? Dus als wij spreken vanuit Micha over Gods goede tierenheid, dan is daar tegelijkertijd ook Gods gestrengheid die volgt. En als zijn gestrengheid en als hij moet spreken door de profeet Micha harde woorden, duidelijke woorden over het oordeel, daarin is zijn goede tierenheid niet afwezig. Dat moeten we heel goed beseffen als we de schrift lezen. Ook goed beseffen als wij dat zelf ervaren in ons leven. Want als ik Gods goede tierenheid ervaar, laat ik dan niet denken dat hij gemakkelijk is en zwak. En als ik alleen zijn gestrengheid ervaren, laat ik dan niet willen ervaren en ook willen geloven dat hij alleen maar duidelijk is en niet meer goed en barmhartig. Begrijpt u hoe belangrijk dat is voor onze geloofslevens? Zo grijpen we ten alle tijde moed, maar niet te veel, dat we overmoedig worden. En worden we nooit ontmoedigd, maar grijpen we weer moed als God zich aan ons openbaart en zijn woord aan ons duidelijk maakt. Micha, wie is gelijk aan de Heere? Echt niemand. Bij hem bent u echt goed af. Ik hoop dat u hem kent in Jezus Christus, het geopenbaarde, de geopenbaarde woord van God. Dat u hem toebehoort en dat u een nieuw leven hebt ontvangen door zichzelf aan hem toe te vertrouwen. Want dan is er een leven waarin het evenwicht volledig is. En waarin je zelf ook in een evenwicht komt als persoon. Want dat wordt ook een deel van je eigen karakter langzaam maar zeker. Door de omgang met God, door de vorming van de Heilige Geest en door het woord te bestuderen en dat door te laten werken in je hart en leven. Wat is dat een geweldige zaak. Dat God ons zo werkelijk mens doet zijn zoals hij ons heeft bedoeld. De Heere zegene zijn woord aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat we mogen lezen wie u werkelijk bent in het diepst van uw wezen. Dat u vol bent van goedertierenheid, maar tegelijkertijd ook vol bent van gestrengheid. Dat u ons voluit vergeeft, maar dat u ons niet voluit laat lopen, laat gaan, aan onze eigen nukken prijsgeeft. Want u kent ons mensen door en door. U kent onze zwaktes. U kent het gemak waarmee we hoogmoedig worden en waarmee we ook denken dat we het in onze zak zouden kunnen hebben zitten. U houdt ons klein, opdat u groot in ons kunt zijn. En wat is dat een heerlijk gegeven. Wat brengt dat rust aan een volgzaam gemoed. Wat geeft dat zekerheid aan het hart, wat soms kan twijfelen in deze wereld levend, te midden van de gebrokenheid en daaraan deelhebbend. Heer Jezus, ik wil u danken dat u bent die u bent. God geopenbaard in het vlees. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt u. En het is waar, we hebben het gezien uit Johannes 8. Hoe u daar het karakter van God toont. In al zijn volheid en al zijn volledigheid. En in het evenwicht. U bent zo onnoemelijk wijs. U bent zo onnoemelijk goed. En u bent vol van genade en van waarheid. Geef, Heer, dat dat in ons leven ook meer en meer ruimte krijgt. Zowel die genade als die waarheid. Zodat we sterk worden, zodat we groeien naar u toe. En u in ons kunt groeien. En wij in deze wereld een getuige kunnen zijn van uw grootheid en van uw majesteit. Van uw heiligheid, rechtvaardigheid, maar ook van uw barmhartigheid en uw goede tierenheid. Heere, niemand is aan u gelijk. U inwisselen voor de afgoden is het meest stomme wat wij mensen zouden kunnen doen. Maar hoeveel mensen volgen stomme afgoden? Enorm veel, maar zij hebben vaak u nooit gekend. Dat is het verdrietige. En help ons, Heer, een getuige te zijn als we mensen tegenkomen die, waarvan we merken dat ze totaal op een verkeerd spoor zitten. Help ons ze vragen te stellen, zodat ze gaan twijfelen aan dat dwaalspoor. Rust ons daartoe toe, door uw woord en door uw geest. En zend ons in deze wereld. Ga met ons deze dag en deze week en doe ons genieten van deze zondag. En dat uw woord ons vertroost, versterkt, bemoedigt, maar ook vermaant en aanspoort. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Halleluja. Amen.